van Psalm 141, daarvan het tweede en het derde vers. Mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offer die des avonds branden. Zet Heere een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, omdat ik mij tot geen stond iets onbedacht zou laten ontglippen. Het tweede en derde vers van Psalm 141.
In de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen wat u beschreven vindt in de brief van Jacobus. En daarvan hoofdstuk 4. Wij noemden nu het vierde hoofdstuk van de brief van Jacobus.
Vandaar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen ze niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt ze niet, gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Omdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeef zegt, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan Goden, wederstaat de duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en hij zal tot u naken. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Gedraag u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor den Heere en hij zal u verhogen. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Wie van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Er is een enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die een anderen oordeelt? Welaan nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zou zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed, als zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, die is het zonde.
Gemeente, tot voortzetting van onze Bijbellezing over het gebed willen wij trachten u in deze avond het woord te bedienen uit wat u beschreven vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte Jacobus 4 en daarvan het derde vers. Wij noemden nu Jacobus 4 vers 3, waar het woord God zal dus luidt: gij bidt en ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt, opdat ge het in uw wellusten doorbrengen zult. Voordat we dit echter overdenken, zoeken we eerst het aangezicht des Heeren en verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige en grote en prijzenswaardige God in de hemel, die niet ophoudt om wel te doen aan degene die niet ophouden om te zondigen. Heere, uw goedertierenheden zijn iedere dag nieuw. En ge wilt ons overladen met uw gunst bewijzen, wanneer we dat eens zien mogen, en wanneer we ze stellen mogen, Heere, die berg van goedertierenheid, tegenover die berg van schuld en zonde. Geef dat we dat doen mogen, maar o, dan moeten we het niet wegzinken. Heer, wie zijn wij dan toch, dat we vanavond nog rondom uw woord mogen vertoeven, en dat we nog onderwijs mogen ontvangen uit dat dierbare woord, wat betreft het gebedsleven. En Heere, wanneer gij nu komt te onderwijzen, dan is dat altijd op de leerschool van eigen vernedering en van eigen ontdekking. Wanneer gij nu eens een les geeft, Heere, en wanneer gij een zondaar er wat bij gaat leren, dan moeten ze altijd maar afleren. Mocht ge dat in deze avond eens doen, dat geestelijke onderwijs schenken op de weg des gebeds. Want Heere, wij kunnen niet bidden gelijk het behoort te bidden. En dat we dat nu aan de weet zullen mogen komen vanavond, Heere, dat we niet bidden kunnen. En dat er uit ons nooit een waarachtig gebed kan komen. Want al sluiten we de deur achter ons in de binnenkamer. En al zouden we daar aanhouden in het gebed. Al zouden we dag en nacht roepen. Heere, dan is nog nodig dat we in dat gebed die geest der gebeden ontvangen, want het zij lang of kort gebeden, we kunnen alleen maar kwalijk bidden. Heren, nu kunnen we de mond wel openen en de knieën buigen, maar dan is het toch de grote vraag wat we bidden en om wat we bidden. Met welke bedoelingen dat we voor uw aangezicht daar neerleggen. Want Heere, we zijn zelf bedoelers in de allerheiligste verrichtingen. Die zware en die diepe zonde die daar bedreven wordt, ook in het gebed. Heren, we zullen er vanavond mee bekend gemaakt worden. En dat het voortkomt uit de verborgene afdwalingen. Dat er in het diepste van ons hart het leeft dat we niet uw ere, maar eigen ere zoeken. Dat zijn we geworden door de zonde, Heren. En nu moeten we door die geest vernieuwd worden. Nu kan er alleen een gebed geboren worden uit het werk der wedergeboorte. En dat is uit het werk des geestes. Nu zult ge nooit een gebed kunnen verhoren, tenzij dat gij u verheerlijkt in uw eigen werk. Want Heere, we kunnen alleen maar op onszelf aanbidden. En dan moeten we toch sterven om te bidden. Sterven aan eigen ere en aan eigen dunk. Zelfs aan eigen zaligheid. Wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, mocht ge dan de onbekwaamheid geven te beseffen in dat gebed. Omdat op de leerschool des gebeds vanavond verstaan mogen dat we onbekwaam zijn om te bidden. Dat we geen woorden hebben die tot uw eer strekken. Heere, mocht dan die geest nog doen neerdalen in ons midden. Die geest van dat onderwijs. Die geest van uw zaligheid. Maar ook die geest van die ontdekking. Mochten we door die geest maar dieper leren graven. En dan zullen we meer gruwelen vinden. Dan zullen we onszelf meer vertellen.
foeien. O, dan zullen we afhankelijke bidders worden. Voorzichtig met onszelf. En bang voor onszelf. Zet dan een wacht voor onze lippen. Behoed aan de deuren van onze mond. Want o, die mond kan dingen spreken die u niet wel behagelijk kunnen zijn. En heren, nu weten we de weg niet. Want nu moeten we van u onderwezen worden. Nu kunnen we elkaar niet leren bidden. Nu kunnen we alleen maar zeggen, heren, wat er nodig is. We kunnen het elkander niet geven. Maar als er dan vanavond eens beseft mag worden. En dat het eens een gebed mag zijn. Om een gebed. Een zucht om een zucht. Dan zal het nog kunnen. Als je het zelf gaat bewerken, heren. Als je door uw geest eens biddende maakt. En als we biddende gemaakt mogen worden. Door de kracht van hem die volkomen gebeden heeft. Heere, gedenk aan degene die met ons niet zijn kunnen. We denken aan de zieken, aan de ouden van dagen, aan de noodlijdenden. Heere, er zijn zoveel moeite. We denken aan degene die geopereerd moeten worden. Soms zomaar plotseling, heren. Och, het is alles zo nodig. Om in de smart in u te eindigen. Wat zijn we toch diep arm, heren. Als we u missen. En wat is er dan anders vooruitzicht. Dan de dood. En die eindigen moet in de eeuwige dood. O, wat zijn we toch grote stumperts. Dat we zo in de pijnen kunnen liggen. Of dat we in de moeite kunnen verkeren. En dat er bij ons geen raad meer is, Heere. Maar dat er nog eens raad van u den Heere mag komen. Gedenk aan de rouwdragenden, o Heere. Want dat is toch zo nodig, dat gij het gemis van een moeder of van een vader, van een man of vrouw of kind zelf vervult met uzelven. En dat ze deze troost maar ontvangen, het is de enige troost in leven en in sterven. Heere, zoudt ge dan vanavond nog met uw geest een blijk van uw gunst willen geven. In de bediening van uw woord ook uw knecht ondersteunen, Heere. Opdat hij het van u mag verwachten en niet van zichzelf verwachten. Opdat hij zelf beseffen mag dat onderwijs nodig te hebben. Om het dan alleen maar door te geven. Hoor ons dan nog zo in de vergeving der zonden. Om Christus wil, om uw zoons willen. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, zo zijn we dan voor de derde maal bij elkander. Om stil te staan bij het gebed. We hebben de eerste maal overdacht. Dat eenzame bidden in de binnenkamer. En de tweede maal was ons onderwerp. Het aanhoudende bidden. Wanneer we stilgestaan hebben bij dat aanhoudende smeken van de Canaanese vrouw. Die vrouw was bijna radeloos geworden. Want de Heere had ze telkens afgewezen. Om te beginnen deed de Christus alsof hij ze niet hoorde en niet zag. En dan wijzen de discipelen erop dat ze hen zo naroept. En dan zegt de Heere, het kan niet voor haar, want ik ben alleen gezonden tot de verlorene schapen van Israël. En deze vrouw was niet een Israëlitische, maar ze was een heidin van Tyrus en Sidon. En we hadden wel gedacht dat deze vrouw toen naar huis zou gaan en dat ze zou ophouden met bidden. Maar in plaats daarvan werpt ze zich voor de voeten van de Christus, zodat hij niet meer verder kan. Want we lezen, en ze aanbad hem. En nu moet Christus antwoorden. En dan krijgt ze dit antwoord, dat het niet betamelijk is om het brood van de kinderen aan de hondenkunst te geven. En dan wordt ze weer afgewezen. En toch, gemeente, ze houdt nog aan. Want wanneer er nood is, dan houd je aan. Dan word je een geestelijke inbreker. Een inbreker bij God. Zoals Christus het ook zelf zegt, ze nemen dat koninkrijk met geweld. En dat geweld dat wordt beoefend in de binnenkamer op de knieën voor de troon der genade. Maar we hebben in deze gestalte van dat aanhoudende bidden ook gezien dat deze vrouw ook heeft geleerd dat het nooit kon om haar. En dat ze dat ook heeft mogen erkennen. Toen ze zeide, ja, Heere. Ze werd met een hondeke vergeleken. En ze moest toestemmen, ja, Heere. En voor zulke toestemmers, die rechteloos geworden zijn, viel het nog mee. Want de Heere zelf had de deur op een kier gezet, toen hij zeide dat het voor de hondenkunst toch nog kruimels waren om te eten. En daar heeft die vrouw al vastgegrepen. Want toen greep ze de Christus aan in zijn eigen woorden. Ziet u, dat is het laatste wat een bidder doen kan. En dat is het enige en de enige grond om de Heere aan te grijpen in zijn eigen woorden. Toen was Christus, om het zo te zeggen, in zijn woorden gevangen. Maar hij had zich laten vangen, want hij had die vrouw in zijn eigen woord houvast gegeven. Toen kwam de verhoring van dat aanhoudende bidden. Wat een bemoediging voor de bidders in de nood, voor degene die niet meer los kunnen laten. Wat een aansporing voor degene die God moeten missen en toch niet kunnen missen. Daarom lag er een rijke les in. Toen we met elkaar stilstonden bij dat aanhoudende bidden. Maar gemeente, nu hebben we vanavond weer een andere gebedsgestalte. En nu staan we stil bij het kwalijk bidden. Dat is het onderwerp voor vanavond. Aan de hand van Jacobus 4 vers 3. Kwalijk bidden.
Geven de Heere dat we verstaan mogen. Dat het mag wezen tot diepe ontdekking. En tot een rijke onderwijzing in de weg des gebeds. Het kwalijk bidden. Maar voordat we dit overdenken, dan zingen we eerst met elkaar uit Psalm 25, vers 2 en 7. Psalm 25, vers 2 en 7. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere. Ik blijf u al de dag verwachten. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. De ogen houdt men stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit haar boze netten. Het tweede en het zevende vers van Psalm 25.
Thank you.
het eenzame bidden in de binnenkamer, het alleen zijn achter de gesloten deuren en het aanhoudende bidden, het niet loslaten van de troon der genade, niet weg kunnen blijven van die troon. Maar gemeente, dan kan het zijn dat iemand wel in de binnenkamer vertoeft, dat hij op de vraag, kent ge dat eenzame bidden, ja kan zeggen, en dat hij ook wel de beoefening kent van dat aanhouden in het gebed, en dat hij in zijn gebeden toch nooit verhoord zal worden. Omdat hij kwalijk bidt. Kwalijk bidden. Wat zou dat zijn? Dat dan staat er eigenlijk, gemeente, in de grondtekst, omdat hij slecht bidt. Want er zijn ook slechte bidders. Het gebed maakt de bidder niet. Nee. Al zou iemand dan ook eenzaam bidden en aanhoudend bidden, daarom ben je toch nog niet een ware bidder. Dan kan het nog zijn dat je een kwalijke bidder bent. Het stond er niet zo best voor in de gemeente waaraan Jacobus zijn brief richtte. Het ging daar eigenlijk niet zo goed. Daar was de spanning tussen de armen en de rijken. En daar had je in die gemeente ook vele meesters. Want Jacobus zegt het en hij waarschuwt ervoor. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, zegt Jacobus. En er waren in die gemeente krijgen en vechterijen, twistingen, veten, kloven, haat en nijd. Ten eerste had je dan daar de rijken. Die meenden dat ze wat geworden waren met hun uiterlijke stand. En die niet al te best voor de armen zorgden. Die eigenlijk de armen lieten verdrukken en verhongeren. Die een ander minachten en vertrouwen. En dan had je in die gemeente daar ook de vele meesters. Meesters. De een wist het nog beter dan de ander. Meesters. Vol waanwijsheid en vol eigen wijsheid. Jacobus zegt in zijn brief tot die meesters. En ieder zij traag om te spreken
en ras om te horen. Met andere woorden, doe het maar een beetje voorzichtig aan met je mond. En gebruik de oren wat meer dan je mond. Met andere woorden, die meesters die kunnen niet luisteren. Die kunnen alleen maar spreken. Och, sinds de mens in de zonde gevallen is, kan hij niet meer luisteren. Maar met zulke meesters heb je dan natuurlijk de meeste last in de gemeente, namelijk die niet luisteren kunnen, die het beter weten. En krijgen er vechterijen, kloven, weten, geen strijd, want strijd moet er zijn, geliefden, in de gemeente des Heren. Als er geen strijd meer is, dan is de gemeente dood. En als een ziel niet meer te strijden heeft, dan staat het er slecht voor. De schrift spreekt van de strijd des geloofs. Maar strijden is wel iets anders dan vechten. En in die gemeente had je nu van die vechters. Elkaar bijten en vereten. Of het is nog zo. Ze zijn er nog, de rijken en de meesters en de vechters. Ook zelfs nog wel vechters voor de oude waarheid. En die er met het vlees tussen zitten. Anders zou er meer eenheid zijn in de kerk des Heeren. Hoe minder vechters dat er waren, hoe minder kerkmuren dat je had. Gemeente, zo stond het daar nu in de gemeente waaraan Jacobus een brief schreef voor. En ze konden nog bidden ook. Gij bidt, zegt Jacobus immers. Ze baden wel, maar hoe kan dan je gebedsleven in orde zijn, als het zo staat in het dagelijkse leven? Zo hadden de rijken de armen vertrapt, en zo vielen ze maar weer neer in het gebed. Zo hadden de meesters hun eigen wijsheid verkondigd. En zo vielen ze toch ook maar weer op de knieën voor God. Zo hadden de vechters iemand geslagen. Niet met vuisten. Want dat doet in de regen nog niet zoveel pijn. Maar met geestelijke vuisten. En zo vielen ze maar weer neer in het gebed. Nou, geliefden, dat kan ik nu verstaan, dat er eigenlijk staat slecht bidden. Want dat waren daar toch wel slechte bidders. In vers 2 zegt Jacobus, gebid niet. En in vers 3 zegt hij, gebid wel. Och, het is eigenlijk ook geen bidden wat ze deden. En weet u wat nu het ergste was in deze gemeente, geliefden? Dat ze nog dachten dat ze baden. Ze zagen hun bidden nog voor een gebed aan. Dan wordt het toch wel dubbel gevaarlijk. Och, als je een ander veracht en vertreedt, als je zo'n meester bent en als je zo'n twister bent, als je alleen maar van de strijd kunt leven, hoe kan er dan een aangebondenheid zijn in het gebed? Hoe kan dan het gebedsleven in orde zijn? Zo kan iemand nooit met God, bij God komen. Konden ze maar eens niet bidden in die gemeente. Maar het ergste was, ze konden nog bidden. En ze baden maar over alles heen. Dat is ontzettend. Over alles heen kunnen bidden. Gemeente, deze tekst van dat kwalijke bidden staat in de brief van Jacobus. En deze Jacobus, dat was niet een van de drie discipelen die zo nauw verbonden was aan de Christus. U weet het wel, het drietal Petrus, Johannes en Jacobus. Want toen deze brief werd geschreven, toen was deze Jacobus al onthoofd door Herodes vanwege het waarachtige geloof. Maar weet u wie deze Jacobus dan wel was? Nadat iedere verklaarder op goede grond aanneemt. Deze Jacobus, dat was de broer van Christus. Dat was nu dezelfde Jacobus waarvan we ook lezen dat Christus aan hem geopenbaard is. Ze hadden dus samen dezelfde moeder. Deze Jacobus die dit hier schreef. En de Heer Jezus. Ze waren dus samen in hetzelfde huis opgevoed. En deze Jacobus heeft de Christus meegemaakt. In zijn kinderleven. En in zijn jongelingsleven. In het huiselijke leven. Och, dan kan ik begrijpen dat Jacobus zozeer op de praktijk van de dingen wijst. Want hij heeft van kinds af het volmaakte voorbeeld gezien in Christus. Jacobus wijst zo op de praktijk van de zaken, gemeente. Jacobus wil het maar laten zien. Het geloof moet blijken. Want hij zegt, dit is de ware en de waarachtige godsdienst. Om weduwen en wezen te verzorgen. Jacobus is de man die zo scherp is. Hij stopt de mond van de meesters en van de vechters. En hij zegt, de ware godsdienst is wat anders. Dat is weduwen verzorgen en wezen in hun nood. Jacobus heeft meer dan andere schrijvers gewezen op de praktijk van het dagelijkse leven. En dat het daarin moet openbaar komen. En zo niet. Dan is het geloof een vals geloof. Dan is het een dood geloof, zegt hij. In zijn brief. Kijk gemeente, en dan staat er. dat dat gebedsleven verhinderd wordt. Juist door die dingen van het dagelijkse leven. In de hele gewone dingen. We lezen ook in het huwelijksformulier. Opdat uw gebed niet verhinderd worden. En dan gaat het hier over de hele dagelijkse gewone omgang van man en vrouw. Wat is er gewoner en wat is er dagelijkser? Juist in deze omgang, zegt het formulier, let op en voorzichtig in de wandel, opdat het gebed niet verhinderd worden, want je kunt niet bij God komen als het dagelijkse leven niet in orde is. En gemeente, dan staat er wel, bid en gij zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden, klopt en ge zult opengedaan worden. Maar wat dan zo belangrijk is, dat is de gestalte van de bidder. In welke gestalte ligt hij daar? Op de knieën voor de Heere. Want als het een kwalijk bidden is, dan kan het nooit verhoord worden. Neem het gebed, brengt niet tot bekering, gemeente. Iemand is nog niet bekeerd omdat hij een gebed doet. Al waren het vele gebeden. Maar het is omgekeerd. De bekering brengt tot het gebed. Gebed en ge ontvangt niet, zegt Jacobus. Opdat ge het in uw wellusten door zoudt brengen. Kijk, en dat zijn de wellusten van die rijken. Die willen leven in het aardse genot. De wellusten van die meesters. Die er zo'n wellust in hebben om het beter te weten. De wellusten van de twisters. Die vol haat en eet jegens de ander leven. In dit alles komt openbaar de verdorvenheid. Ziet u, gemeente, dan gaat het er ook om. Om wat wordt er gebeden? O, dat is het nu. Wat en hoe wordt er gebeden? Want er is ook een gebedsgestalte die voor God niet bestaan kan. En dat is de gestalte van het kwalijke bidden. Het gaat om deze vraag eigenlijk. Wat willen we ermee doen? Met wat er gevraagd wordt. Als de Heere nu eens geeft wat zulk een bidder vraagt, wat wil hij daar dan mee doen? Ezo had genoeg aan de zegeningen. En Rachel bad om kinderen. Maar niet om God ermee groot te maken. Alleen om zichzelf groot te maken. Tegenover haar zuster Lea. En de 9 melaatsen. O, wat hebben ze gesmeekt om genezing. En hoeveel zijn er niet geweest. Die tot Christus in smekingen gekomen zijn. Zonen David. Ontferm u mijner. En dan is het toch de vraag, gemeente, wat willen we doen met de verhoring van het gebed? Een zieke vraagt om de genezing, En dat is goed. Maar wat wil hij met de genezing doen? Iemand vraagt om van zijn kruis af te komen. En dan? Wat wil hij ermee doen? De kwalijke bidder. Die bidt opdat hij het in zijn wellusten zou doorbrengen. Die dus alleen op zichzelf aanbidt. Die de gave van God wil hebben. Niet om de Heere te verheerlijken. Maar om te leven naar eigen zin. En eigen genot. En dan ligt er hier niet. Een bidder voor God. Op de knieën. Maar dan is het hier eigenlijk omgekeerd. Dan zou de Heer op de knieën moeten liggen voor zulke bidder. Die met de eisen voor God komt. Hier vallen ze neer in dat kwalijke bidden. Niet voor de ware God. Maar voor een zelfgemaakte God. Dat wij zeggen een God die ze zelf geformeerd hebben. Opdat die God hun zin zou geven. En het alles zou maken zoals ze het bedacht en gedacht hadden. Dat is afgoderij. En een zelfgemaakte God kan nooit verhoren. Gebid en geontvangt niet. Gemeente, dat is dus eigenlijk het kwalijke bidden. Opdat je het in uw wellusten zou doorbrengen. Dus het kwalijke bidden, dat is een gebed met zelfbedoelingen en zelfbelang. Opdat de voldoening van hun begeerten zou komen. Daarom kunnen we het nu toch verstaan. Dat er eigenlijk staat een slechte bidder. De Heere heeft zijn kerk geleerd om te bidden. Uw wil geschieden. Dat is de onderworpenheid aan de wil des Heeren. Dat zal alleen maar de juiste gebedsgestalte kunnen zijn. Maar hier in dit kwalijke bidden. Is het mijn wil geschieden? Mijn wil. De wil die in het paradijs verdorven is. De wil die staat tegenover Gods wil. Het is een handhaven van eigen wil. In dat gebed. Daarom is het een kwalijk bidden. Daarom is het een walg in Gods oog. Als er een mens komt, zij het dan niet met de woorden, och, dat weet hij wel beter, maar dan toch diep in zijn hart, ik wil, wat er hier ontbreekt, dat is dat ene, de onderworpenheid. Hier ontbreekt de rechteloosheid. En zeker dan wordt er wel gebeden. En dan kunnen ze nog denken dat ze bidden. Maar het is toch het waarachtige bidden niet. Ziet u gemeente, zo had Jacobus dat in zijn gemeente. En Jacobus noemt ze dan in het volgende vers. Overspelers. Overspelers, zegt hij. Nu gemeente, we weten wat een overspeler is. Het kan een overspelige vrouw tenslotte weinig schelen van welke man dat ze de gaven ontvangt. Gaat die vrouw tenslotte om de gaven? Zo is het hier, zegt Jacobus. Jullie zijn overspelers in het bidden. Want het gaat om de gaven van God. Wat dat dan voor een God is, dat doet er niet toe. Van wie het komt, dat geeft niets. Want die overspelige bidders, ze hebben tenslotte God niet lief. Maar wat ze lief hebben, dat zijn hun eigen wellusten. Ze hebben een God om te dienen, een God om te geven, en zo niet, dan blijft er niets van de godsdienst over. Dan ligt het op de bodem van hun hart, om God af te zweren, als hij niet doet wat ze begeerden. Gemeente, nooit en nooit kan zo'n gebed verhoord worden. Ik zeg niet dat ze dus niet krijgen waarom ze gevraagd hebben. Maar dan krijgen ze toch niet uit de hand van de gunst Gods. Als ze het krijgen waarom ze vroegen in dat kwalijke bidden, dan kan dat nog tot een oordeel zijn. Dan is dat hun tot een vloek. Al zouden ze dan misschien nog menen dat ze dat op het gebed verkregen hebben. Als God het schenkt, het kan hun zijn tot een vloek. Ziet u, wat is het nodig om daar ook bij stil te staan, bij die gestalte van dat kwalijke bidden. Want die gestalte die leeft ook in de mens. Jacobus had ermee te kampen in zijn eigen gemeente, waaraan hij schreef. Maar och, het is ook goed dat wij persoonlijk daar eens met elkander over spreken, geliefden. Over dat kwalijke bidden. Maar voordat we dat doen, dan zingen we eerst met elkander uit Psalm 26. En daarvan vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk aan de dag. Het tweede vers van Psalm 26. En gemeente, zo wordt er veel gebeden. Eenzaam gebeden en aanhoudend gebeden.
En dan kan het nog zijn dat het een slechte bidder is, die zijn bede tot de Heere opzendt. O, die wellusten, die eigen bedoelingen. Wanneer zal de mens aan zichzelf sterven? Om de behoeften mag er zeker gebeden worden. Dat zegt ook de catechismus. Dat alle nooddruft voor de troon der genade mag worden neergelegd. En zeker dat mogen we allen doen. Maar die nooddruft die verandert nu het zondige hart in wellusten. En zo gaat hij in zijn nooddruft zichzelf bedoelen om voor zichzelf te leven, om in zichzelf te eindigen. En dan krijgt hij een God nodig in het gebed die hem moet dienen met zijn gaven. Dat is nu een mens. Dat is hij nu geworden door de zonde, geliefden. Hij wil God op de knieën hebben. Want dat is de diepste zonde van het paradijs. De mens op de troon. En de Heere van de troon. Om dan tot zulk een zelfgemaakte God te bidden. Ik zou dat willen hebben. En ik had het zo gedacht. En wat willen we ermee? Wat bedoelen we ermee? Alleen maar eigen eer. Eigen gemak. Eigen genot. Kwalijke bidders. Dat zijn slechte bidders. O gemeente, nu keren we tot onszelf. Nu laten we die gemeente van Jacobus eens los. En u hebt het al verstaan. Och, dat zijn wij. Want we zijn dezelfde mens. We zijn nog wel bidders misschien. Maar we zijn zulke slechte bidders. Die rijken uit de gemeente van Jacobus. Die zijn er nog. Die de Heere nodig hebben voor al het aardse genot. Voor al wat van de aarde is en voor al wat van de tijd is. En die nog wel kunnen bidden en kunnen danken ook. Als de Heer het nu maar maakt in de tijd. Zoals ze dat gewild hebben. Die meesters die zijn er nog. En gemeente, wat moeten nu de meesters op de knieën vallen? Want het gebed dat is toch voor degene die afhankelijk is geworden. Zalig zijn de armen van geest, dat zijn degene die het niet meer weten. Maar wat moet nu een meester bidden voor het aangezicht? Des Heren, niemand die het wel weet. Het gebed is een walg in Gods ogen. Het is alleen maar een kwalijk bidden. En die vechters, die twisters, die zijn er nog, geliefden. Die met de nijd en de haat in hun hart. Jezus de naaste. En die met een ongeregelde levenswandel jegens de naaste tot de Heere durven naderen.
Maar och, wat zullen ze bidden? En wat zal hun gebed verhoord worden? En zo
kan je de binnenkamer ingaan en aanhoudend bidden. En dat het toch nog niet het waarachtige gebed is. Dat de gesteldheid ontbreekt van de Canaanese vrouw. Kwalijk bidden. We zeiden dat is een bidden met zelfbedoelingen. Geliefde, nu wordt het zo bang. Want dan kun je ook kwalijk bidden om je bekering. Dan kun je kwalijk bidden om de zaligheid. Dan kun je bidden om de hemel. En nog een slechte bidder zijn. Dat het nooit zal verhoord worden. Vanwege de zelfbedoeling. Eerlijk waar, er zijn nog wel mensen die bidden om de bekering en die toch kwalijk bidden. Ze willen bekeerd zijn, maar oh, ze willen niet bekeerd worden. Ze zien de bekering als een zaak van behoud. Dat het dan goed staat voor God. Dat je dan niet behoeft te vrezen voor de dood. En ze zien het alles in het licht van geestelijk eigen belang. Waarmee ze dan behouden worden. Je kunt bidden om bekering. Je kunt bidden om behoud. Je kunt bidden om de welverdiende straf te ontgaan. Je kunt om alles bidden wat de Heere aan zijn volk heeft geschonken. En dat je dat nu toch zelf ook zo graag zou willen hebben. En dat het toch nooit komt. Omdat het een kwalijk gebed is. Een gebed om zelfbelang. En dat kan een ernstig gebed zijn. Dat kunnen smekingen zijn. Dat kunnen gebeden zijn die met tranen gepaard gaan. En toch zelf ertussen. Toch. Zijn die tranen niet bewaard. In de fles God. Het is alleen. Omdat de mens zichzelf op het oog heeft. Mensen die wat bedoelen zijn nooit eerlijk. Tegenover de naaste niet. Maar ook tegenover God niet. Dat. Is de mens. Hij kan niet anders bidden dan kwalijk bidden. En wat is er nu zelfontdekking nodig om te leren bidden, geliefden? Volk des Heren. Dat is ook voor u nodig. Of bent u al gestorven aan uw eigen bedoelingen? Aan deze zijde van het graf zult ge er nooit aan sterven. En daarom is het bij u ook nogal lichtes, kwalijk bidden. Altijd is het kwalijk bidden als Gods geest er niet in meekomt. Het eerste wat er hier gezegd mag worden, dat is wel. Zet Heere een wacht. Voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Want ik kan niet anders dan mezelf te doen.
En dat ligt nu in het onderbewuste. Dat weet u misschien, we onderscheiden het bewuste en het onderbewuste. En dan kan het voor het bewuste van de bidder zijn, alsof hij Gods ere bedoelt, terwijl er toch in het onderbewuste, dat is op de bodem van zijn hart, eigen bedoelingen liggen. Uit dat onderbewuste komen de slechte gebeden voort. Want die bodem van dat hart, die is zelf slecht. Daarom bad de dichter van Psalm 19 om reiniging van zijn verborgene afdwalingen. Want dat gaat met die verborgene afdwalingen zo ver, dat je om goede dingen kunt vragen en dat je ze voor jezelf toch slecht bedoelt. Je kunt om de zaligheid vragen. Je kunt om geestelijke dingen vragen, terwijl toch de bedoeling is om ze in eigen wellusten door te brengen, om de man ermee te worden. Je kunt om de bekering van je vrouw of kind of man vragen, terwijl het zo diep in je hart kan liggen, dat je er zelf groot mee wordt. Kwalijk bidden. Dat vinden we niet in de wereld, want de wereld bidt niet. Dat vinden we in de kerk. En dat vinden we zelfs onder het volk van God. Ja, dat kan een strijd zijn. Oh, wat kan dat een benauwde strijd zijn. Of het gebed wel echt is. We moeten soms heel wat gebeden overboord. Het kan zo benauwd worden dat het eigen bed, eigen gebed niet meer te vertrouwen valt. En ik hoop, volk des Heren, dat ge die strijd maar nooit te boven komt. Want de strijd, die is er. En die zal er moeten blijven, omdat gij er zijt. Dat wij zeggen, uw verdorven vlees. En dat verdorven vlees met zijn eigen bedoelingen, dat trekt ook mee in de binnenkamer. Blijft er nog onder ons iemand over, gemeente, die nog bidden kan? Is er hier nu nog een waarachtige bidder? Ik hoop dat er maar niet één gevonden zou worden. Want wie dat zou durven zeggen, die bedriegt zich. En dat het in deze nood, in die gebedsnood, dus verstaan mag worden door een ieder onzer, wat de discipelen zeiden, Heere, leer ons bidden. Dan wordt het een gebed om een gebed. En dan wordt het gelijk, leer me sterven. Want dat is intussen hetzelfde of iemand leert vragen, leer me bidden of leer me sterven. Namelijk sterven aan eigen wellust, aan eigen eer. Hier heb je degene die vechterijen veroorzaken. Ze bedoelen eigen eer. Aan eigen dunk. Hier heb je de meesters. aan eigen genot. Hier heb je de rijken. Want we hebben niets te eisen, geliefden. Als een zondaar in het gebed voor God komt, dan heeft God te eisen. En niet de mens. Kwalijk bidden. Vragen die kwalijke bidders dan te veel? Zouden ze daarom niet verhoord worden omdat ze te veel vragen? Och, dat niet, want je kunt nooit bij de Heere te veel vragen. Maar hun gebed wordt afgewezen omdat ze te weinig vragen. Want ze vragen alleen tot hun zelfbelang en dat is toch te weinig. Gemeente, nu zou je bijna zeggen, dan moeten we maar ophouden met het gebed. Dan durf ik vanavond mijn eigen knieën niet te buigen, want ik kan alleen maar kwalijk bidden. En mijn gebed kan alleen maar zijn een walg in Gods oog. Het is waar. Het is waar. Ik hoop dat we het allen zien. En toch, er kan nooit genoeg gebeden worden. Om wat? Om veel? Nee, niet om veel. Maar om alles. Om alles te bidden. En dat is nu de genade. Want de genade, dat is alles. En ik kom weer bij de tollenaar terecht. De tollenaar bad niet in zijn eigen belang. Maar hij vroeg niet om de zaligheid. Hij vroeg niet om geestelijke stukken. Hij vroeg niet om behoud, maar hij vroeg om één ding, om genade. En gemeente, dat kunnen we nooit genoeg doen. Zeker, dat is ook een egoïsme. Maar dat is een heilig egoïsme. Om aan de Heer om genade te vragen. Want die ziet de Heere graag aan zijn troon, want dan zijn we zondaar geworden. Wees mij zondaar genadig. Dan kom je in eigen onwaardigheid. Maar dan heb je een diepe eerbied voor de waardigheid Gods. En mag je dan niet om andere dingen bidden dan alleen om genade? O geliefden, om alles. Laat al de begeerten en smekingen bekend zijn bij God. Als het maar beseft mag worden. Dat het alleen genadegaven zijn. En dan zegt de Heere toch nog eens een woord. Houd aan in het gebed. Komen we toch terug op vorige week. Bij die Canaanese vrouw, die besefte het ook. Dat het alleen genade kon zijn. Maar ze hield vast in een heilig egoïsme. En nooit kan iemand te veel vasthouden. Aan die troon der genade. Wat is er dan nodig? Dan is er maar één ding nodig, de geest der gebeden, geliefden. Dan moet het eigenlijk in ons leven Pinksteren worden voor de eerste maal en voor de duizendste maal. Want die geest der gebeden, die hebben we zo diep nodig, dat die ingestort wordt in het hart. En dan lees ik van die geest, die bid. Met onuitsprekelijke verzuchtingen, waar dan de zondaar niet anders mee kan dan kwalijk bidden. Daar is het Gods lieve geest die bidt met onuitsprekelijke zuchten in de zuiverende werking die dan opstijgen tot de troon der genade. Maar dat maakt afhankelijke bidders. Dat maakt bidders die het zelf niet kunnen. En in deze weg wordt het nu geleerd. Maar de geest zelf bidt voor ons. Geliefden, dat we vanavond verstaan hebben, dat er nu uit ons verdorven bestaan nooit een gebed kan komen. En dat het ook nooit verhoord zal kunnen worden. Omdat we alleen maar eigen bedoeld zijn van nature. Maar dat we heen mogen gaan in die bede. Heere, leer ons bidden. Een gebed om een gebed. Amen. Heren, dan hebben we weer onderwijs ontvangen uit uw dierbaar woord. Beschamend onderwijs, heren. Want uw volk is wel eens van gedachte dat ze bidden kunnen. En ze maken zichzelf wel eens groot in het gebed. Maar ge hebt ze neergeslagen. En doen zien dat ze nooit zullen kunnen bidden. En dat er uit ons nooit een gebed kan komen, tenzij dat het van boven gegeven wordt. Heere, laat het zijn tot beschaming, maar ook tot vertroosting, want als het nu onmogelijk is geworden om te bidden, dan kan er nog de verzuchting geslaakt worden om die geest ter gebeden. Die nog gewillig is om een hulpeloze bidder te helpen. Om met onuitsprekelijke zuchtingen zijn nood voor te leggen. Bij die middelaar der genade. Bij die dierbare hoge priester. O Heere, dan zijt gij alleen die de ere ontvangt. Ook van het gebed. Amen. We zingen tenslotte gemeente uit Psalm 43 vers 3. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid daar mij uw gunst verbijt. Het derde vers van Psalm 43.
God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.